Want in ieder geval hebben we genoeg licht om in het licht te wandelen in gemeenschap met elkander, zegt 1 Johannes 1. Wij waren gebleven in Romeinen hoofdstuk 12, waar, zoals gezegd, op nogal systematische wijze gesproken wordt over het normale christelijke leven, waarbij wij worden opgeroepen om in de eerste plaats onze lichamen ter beschikking te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, want dat is in de praktijk onze enige religie. Wij offeren wat één keer en voor altijd, namelijk ons lichaam. Daarna pas zal de Heer zodanig in ons werken door zijn woord waarmee hij ons bedient, dat wij veranderd worden in ons gemoed, in ons denken, in ons bewustzijn, in onze beschouwing, uiteraard, want het hoort allemaal bij het begrip gemoed, mind. En daarvan is vervolgens weer het resultaat opdat, namelijk opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dat wil zeggen voor een ieder van ons persoonlijk. In het algemeen, de volmaakte, de goede wil van God is dat we onze lichamen stellen tot offer. Dat hangt samen met, let nog even op, want vers 2 begint met en. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat en heeft heel dikwijls de functie van namelijk. Zo van, het komt nu nog een keer, maar nu van de andere kant gezegd. Want in de praktijk, het stellen van ons lichaam tot levend, Goden welbehagelijk offer, houdt zo zonder meer in. Misschien wel is gelijk aan in de praktijk dat wij ons laten voeden met dat woord, zodanig dat het ons gemoed verandert. En naarmate dat gemoed verandert, zijn wij ook geschikter voor de Heer om in zijn goede, welbehagelijke wil te wandelen. Daarna volgt inderdaad op dat, halverwege vers 2. Dat is dus het doel, daarheen leidt het in elk geval, al wat er hiervoor gezegd is, opdat gij moogt proeven, eerder gebeurt dat dus niet. Zonder verandering van gemoed zal men nooit proeven. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, en dus door de loopbaan die de apostel Paulus gegeven is, de functie, eigenlijk moet ik gewoon zeggen de gave, dat is min of meer een synoniem voor genade. Door de gave die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder in uw midden, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen ben behoord wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, tot aan een bepaalde grens. Matigheid, beperking, is nou eenmaal in het algemeen het kenmerk van de gelovige, al was maar omdat hij in deze wereld sowieso niet thuis hoort, voor altijd matiglijk en godzaliglijk leven enzovoorts. En zoals ze zegt, maat is eigenlijk norm, het is afmeting, tot een beperking. Maar dat hij wijsheid tot matigheid, gelijk als God aan ieder, aan een ieder, aan een ieder geluk, gelijk als God aan een ieder, de mate gedeeld heeft. De maat van de Heer krijgen wij allen een maat. Een bepaalde hoeveelheid. Zullen we zeggen, wij krijgen van de Heer een bepaalde last te dragen. Dan ben ik helemaal terug in Matthäus, geloof ik. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Maar wel degelijk wat te dragen, dan wel degelijk wat te dienen. Dienstwerk is het. Zie. En die geeft ons iets. Verschillend, omdat wij nou eenmaal allemaal verschillend zijn. Zijn we vergeten, hebben ze ons afgeleerd. We hebben geleerd dat alle mensen gelijk zijn. Dat is onzin natuurlijk. Ik kijk hier die zaal door. Het is verbazingwekkend hoe verschillend u allemaal bent. Dus ik wou het daar maar bij houden. Het lijkt mij duidelijk genoeg voorlopig. En God geeft ons iets te dragen. Verschillend. Met een zekere afmeting. En ik heb gisteren geprobeerd uit te leggen waaruit die afmeting bestaat. Wat die maat bepaalt. De trouw. Vertaald met geloof. Het is hetzelfde woord. De betrouwbaarheid. De een kan nou eenmaal meer dragen dan de ander. De een zit meteen vol. En de ander schiet vol. Nou ja, de een zit meteen vol. En de ander zegt, nou geef mij er nog wat bij. Dit is, hierbij ga ik me vervelen. Ik heb te weinig. Geef nog maar wat. Zo werken die dingen. En dat is dus wat hier staat. Gelijk als God en ieder de mate naar geloof als het ware. Er staat desgeloofs, dat weet u, dat is een tweede naamval, de zogenaamde genitivus. Ik meen dat er wel 8, misschien wel meer, verschillende interpretaties zijn van zo'n genitivus. Dus dat schiet niet echt op. Dat kan van alles betekenen, maar niet maar van geloof. Zodat je het vers kunt gebruiken om te zeggen, God geeft de een zoveel geloof en de ander zoveel geloof. Dat is het niet. Wat er staat is juist, God geeft naarmate er geloof is, in de zin van naarmate er trouw is. Dat dat samenhangt met het geloof dat we hebben, dat is ook zo, maar niet uitsluitend. Die betrouwbaarheid kan wel degelijk ook gelegen zijn in, laten we zeggen, fysieke omstandigheden. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik heb er gisteravond al het een en ander van gezegd en daar wil ik het dan maar bij laten. Ik zoek alleen heel snel of ik kan vinden wat Paulus schrijft aan Timotheus. Ja, dat is 1 Timotheus 1 vers 12. Omdat ik die mooi kort illustratief vind. Ik dank hem, 1 Timotheus 1 vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Paulus heeft zijn kracht ontvangen van de Heer. Dat was de genade Gods, toch? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw, betrouwbaar, getrouw geacht heeft. En hoe weet Paulus dat God hem getrouw geacht heeft? Omdat hij hem in de bediening gesteld heeft, heet dat. In een ministry, heet dat. Een ministry, een bediening. De Engelsen noemen het een ministry. Dat is een ministerie. En onthoud dat het begint met mini. Het duidt op ondergeschiktheid, uit dienstbaarheid. Hè? En een minister is een minister. Dat is, ja, dat is iemand die, in het Nederlands zijn dat de dienaren van de koning. We hebben geen koning meer, geen dienaren ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar gaat om de betekenis van de term. Een ministry, een bediening, waarin men klein is. De man heette trouwens ook zo, hè, Paulus. Beperkt, matig, zijn naam zou zo vertaald kunnen worden, Paulus. Beperkt, matig. Goed, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebben. Hebbende mij die tevoren, ik die tevoren, die een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid, ander woord voor genade, mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Want onwetendheid en ongelovigheid gaan samen, er zit trouwens een wisselwerking tussen, hè? Naarmate men ongelovig is, is men ook onwetend. Als men niet gelooft wat de juffrouw zegt op school, ja, dan krijgt men lage cijfers op het rapport. Dan is men onwetend. Zo zit dat. Sommige mensen willen onwetend blijven. En zijn daar trots op dat ze niet weten. Het gaat mij voorkomen, maar vooruit. Dat ze leeg zijn. Hoe kan een vat nou trots zijn dat hij leeg is en dus ongebruikt? Hoe kan een mens nou trots zijn dat hij niet weet? Toch? Weet u waarom men niet weten wil? Heel gemakkelijk. Ja, precies, ja. Omdat men de verantwoordelijkheid niet wil dragen. En daarom krijgen we altijd die verhalen van de Bijbel. Ja, de Bijbel is onduidelijk, je kan er alle kanten mee op, het is nooit helemaal zeker, enzovoorts. Want als je het wel zeker weet, dan hang je. Dan zit je er aan vast. Dan heeft het consequenties, dan heb je geen excuses meer, enzovoorts. En daarom lopen er zoveel lege vaten rond. Holle vaten. Ze klinken hard, maar daar blijft het ook bij. Goed. Terug naar Romeinen hoofdstuk 12. Dat de mens wijs zij tot matigheid, gelijk als God, aan een ieder gedeeld heeft. Gaven gedeeld heeft. Naar de maat des geloofs. Naar dat iemand dragen kan. Dat kan geoefend worden. Wat men dragen kan. Maar niettemin, het is bij bepaalde grenzen. Van jongs af aan heb ik op een racefiets gezeten, rondgereden. Ik heb het nooit echt ver kunnen brengen. Als ik de hele zomer achter elkaar elke dag hard getraind had, dan zoals het dan eind augustus was, dan kon ik een rondje rijden van 30 kilometer binnen het uur. Dat is dus helemaal niks. De meeste jongens doen dat gewoon als ze nooit gefietst hebben, stappen op zo'n ding en doen zo'n randje voor 30 uur. Die hoeven er helemaal niet voor te trainen. Ik vond het alleen leuk om te doen, hard rijden enzovoort. Maar aanleg was er niet bij, ik kwam er niet voor in aanmerking, op geen enkele manier. Dat heb je soms zo, met voetbal heb je dat ook. Toch of niet? Je hebt van die kleine hummels die, van Eendeburgs of zo, weet u wel, die hoeven daar niet eens voor te oefenen. Die doen dat gewoon. En anderen trainen zich helemaal suf. En er komt niks van terecht. Het is een kwestie van aanleg. Dan speelt dat dit soort dingen spelen. Ook hierin mee. Dat is weinig bekend. Want eigenlijk, omdat we nu even systematisch bezig zijn de laatste paar dagen. Eigenlijk moet ik het dus met u hebben over de geestelijke gaven. De geestelijke gaven. Daar is een heleboel omheen gefantaseerd. En de geestelijke gaven, dat is niet Romeinen 12 zozeer. Hoewel ze daarvan komen, daarom kom ik erop. Maar het is meer 1 Korinthe 12. Die geestelijke gaven, die wekken het verlangen om een gave te krijgen van Gods wegen, waardoor men ineens allerlei kunstjes kan doen. Dan wel dingen die men, waarvoor men helemaal niet heeft hoeven oefenen. Dat is natuurlijk altijd ideaal, hè. Je hoeft er niet voor naar school, je hoeft geen cursus te volgen, je kan het in 1 keer. Spreken in tongen of zo, weet u wel. Je hoeft die taal niet te leren, dat is een kwestie van 6 tot 10 jaar voordat je een taal een beetje redelijk kent. En kunt. Allebei, toch of niet? Ja. Maar zo van de ene dag op de andere begint men te spreken in vreemde talen. Wat ons op dat gebied wordt voorgehaald is overigens tamelijk onnuttig, omdat niemand het verstaat, dus dan heb je er nog niks aan. Maar het is, hij spreekt tot de verbeelding naar het schijnt of zo, of voor dokterspelen. Dat lijkt ook wel wat, hè. Je hoeft niet te weten, hoe lang moet je studeren voor arts? Ja, dan ben je nog maar basisarts, dan mag je niks, geloof ik, maar dan mag je alleen zo noemen of zoiets. Weet je veel hoe dat precies zit? Er zijn mensen die dat precies kunnen uitleggen, onder tranen. Wat een ellende allemaal. Oh. Ja, en dan zou het toch leuk zijn als je de gave der genezing had, enzovoort. Hè? Nou goed. Dat is wel handig geweest. Ja, weet ik wat ik nou ook nooit begrijp. Er zijn mensen zelfs in ons midden die hebben filosofieën over kosmische kracht en zo die op je instralen. En dan word je ineens sterk, dan word je geënergetiseerd. Een soort de batterij wordt opgelaten. Nou, iemand heeft mij een getuigenis gegeven die zegt, het is precies andersom hoor. In plaats dat als dat over je heen komt, dan ben je ineens al je kracht kwijt. Het is een drain, het is meteen vertrokken. Het is andersom, zo werken die dingen niet. Dat is allemaal fantasie, waanidee. Ja. Je kunt aangedaan worden met kracht uit de hoge. Dat is als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Dan ontvang je die kracht uit de hoge. Dan wel kracht van omhoog of stromen van kracht. Wat krijg je ook weer dan? De Heilige Geest. Eeuwig leven. En sommigen willen dan ook nog kunstjes doen. En dat noemt men dan geestesgaven enzovoort. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Ik kan wel ongeveer verklaren hoe dat komt. De werkelijke geestelijke gaven heeft men geïnventariseerd, in vakjes geplaatst en afgeschermd, heeft men gemaakt tot kerkelijke ambten. En in plaats van dat de Heilige Geest de ambtenaren, dan wel de beambten, hoe heet ze, ambtsdragers, aanstelt, stelt de kerk ze aan. En daarmee is het hele verhaal van geestelijke gaven verdwenen. Toen heeft men ze in de Bijbel opnieuw ontdekt en toen werd het ineens wondergaven spreken in tongen, profeteren, wat het allemaal maar aan ongein was. Want ik noem dat ongein, we zijn aan het eind van de week, ik heb geen tijd om er lang over te praten. Ik vind het trouwens ook volkomen overbodig, want ik moet zeggen wat het wel is. En wat het wel is, wat geeft God ons? Wat geeft God ons door zijn geest? Wat geeft de geest ons een loopbaan te lopen? That's it. Met sensationele wonderen enzovoort. Helemaal niet, want die horen helemaal niet in onze tegenwoordige tijd thuis. Begrijp je me niet verkeerd? Ik geloof dat God wonderen doet. Zelfs wonderen van genezing, als het hem uitkomt. Als hij er belang bij heeft. Hetgeen meestal niet het geval is. Maar bovendien, uiterlijkheden horen niet bij onze tegenwoordige tijd. Het koninkrijk is gekomen in de zin van het is aangebroken, maar niet met uiterlijk gelaat, zei de Heer. Het is in ons. Het is verborgen voor de wereld. Er horen geen tekenen dan wel wonderen bij. Maar de gaven van de geest heeft van doen met verantwoordelijkheden die de geest ons geeft. Dat is dus die loopbaan. En daarna lees ik altijd even snel, kom me goed uit altijd hoor, lees ik altijd even snel, want het is maar een heel eenvoudige kwestie, lees ik als voorbeeld lees ik altijd Matteüs hoofdstuk 25, dat is de gelijkenis van de talenten, ik zeg er meteen bij dat die gelijkenis van de talenten nou niet direct op onze tegenwoordige bedeling van toepassing is, maar het beginsel daarvan wel. En meer zeg ik daar niet over. Het gaat bij alleen om die ene zin. Of twee zinnen. Vers 14. Het koninkrijk der hemelen. Het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Die mens is uiteraard Jezus Christus. Die man die van Gods wegen werd of wordt aangesteld. Werd aangesteld. Om de aarde te onderwerpen, om de aarde te oordelen, om een koninkrijk te ontvangen, als zoon van God en zoon des mensen, want God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, omdat hij de zoon des mensen is, staat er in Johannes. Dus die mens is dat, zijn dienstknechten, dat weet u, in onze dagen zijn wij dat. Nee, en in toekomende dagen, waar het eigenlijk over gaat, in deze context, is dat Israël in het algemeen en de 144.000 in het bijzonder. Maar goed, daar gaat het nou niet over, het gaat maar om het beginsel. En dan staat er, hij gaf hun zijn goederen over, dat wil zeggen, hij gaf hun het beheer over zijn goederen. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1, dat wil zeggen verschillend. En waarom aan ieder verschillend? Niet onder het motto verschil moeten wezen. Hè? Waarom aan ieder verschillend? Staat erachter. En elk en ieder naar zijn vermogen. En lees je hem nog maar een paar keer. De Heer gaf die dienstknechten niet een vermogen. Een bepaalde kracht. Zodat ze iets vermochten, zoals spreken in tongen, slangenvergif drinken, wat was het nog meer allemaal? Doden opwekken, ja, ook dat nog. Zie, nou hou ik mijn mond en dan zegt die man, hoe was de naam? Zegt die man wat ik vond dat je beter niet kon zeggen. He? Nou goed, wat zei hij? Nee, dat. Niet voor niks heeft hij geen microfoon daar. Nou goed. Hij gaf die dienstknechten niet bepaalde capaciteiten, hetzelfde als vermogen ongeveer, hè? Althans in de taal. Maar op grond van hun vermogen gaf hij hun verantwoordelijkheid. Het vers wordt slecht gelezen, daarom zitten we tot op heden met het probleem dat het woord talent in onze taal de betekenis heeft gekregen van vermogen. Aangeboren vermogen. Aanleg, talent. Iemand heeft ergens talent voor. Dat is aan de Bijbel ontleend, maar het is een dwaze uitdrukking. Men heeft het vers verkeerd gelezen. Men ontvangt van de Heer niet het talent in gewoon Nederlands. Maar als men het talent heeft in gewoon Nederlands, ontvangt men een talent in de taal van de Bijbel. Ik hoop dat u het uit elkaar kunt houden. Het talent in de Bijbel is de loopbaan die men zou lopen, omdat men er talent, namelijk vermogen, voor heeft. Gooi die dingen nou niet door elkaar. Nadat er vermogen is, ontvangt men iets. Daar is niks moeilijks aan, ik heb het gisteren al genoemd. Vermogen, wat voor maateenheid is het vermogen van een vat? De inhoud. Nou, elk vat krijgt na zijn vermogen, dat wil zeggen alle vaten vol. En hoe groot het vat is, ja, dat is een ander verhaal. Hoeveel het een objectief is. Subjectief, ze zijn vol. En de bedoeling is dat u en ik vervuld worden met de geest. Het is nog onze eigen verantwoordelijkheid ook, want het staat in Efeze 5. Dat is voor degene, Efeze 5, dat is voor degene die bidden om met de geest vervuld te worden. Dat kan je net zo goed laten, want de Heer vraagt het ons. Word vervuld met de geest. Sterker nog, hij geeft ons de opdracht ermee vervuld te worden. Dat ligt bij ons. En geest is woord, en woord is geest, en woord is leven, en geest is leven, en het woord is geest en leven. Je vult je met het woord en zo word je vervuld met de geest. Dat is een ander ding. Maar geest is gave van de geest, dat wat de geest ons geeft, is niet een of andere buitenaardse kracht om iets te kunnen waar niemand de zin van in ziet. Maar het is sensationeel. Dat is circus, hè? Wat is er nou het nut van om zo'n zeeleeuw een bal te laten balanceren op zijn neus? Of om de kat door een hoepel te laten springen? Dat gaat je niet lukken, hoor, om die kat door een hoepel te laten springen. Maar, hè? Ik heb het wel eens gezien, ja, in circus, maar het is ongelooflijk. Het is tamelijk uniek. Maar wat is het nut ervan? Niks. Je kan mensen geld vragen, dan mogen ze ernaar kijken, naar het kunstje. Het is commercie, sensatie, enzovoorts. Nee, er gaat een boel voorbij wat ik beter niet kan zeggen. Dus dan moet ik even opwachten tot het dat weer voorbij is. Hè? Ik zal er één zeggen, maar die is heel lang geleden. En was zelf niet in betrokken. Het was heel veel jaren geleden dat in Nederland zogenaamde genezingscampagnes werden gehouden. Toen was er een kennis, in ieder geval van mijn ouders, die was genezen van kanker. Althans, dat werd medegedeeld. En mijn vader greep zijn agenda en zei, maar volgende week moet ik hem wel begraven. En dat is ook gebeurd. Ik heb mensen meegemaakt die zeiden, is kort geleden, ik ben genezen, ik heb geen gehoorapparaten meer nodig. Twee weken later zaten ze er wel weer in, hoor. Wat voor zin hebben dat soort dingen? Of je wordt genezen en je leeft nog een jaar en dan ga je alsnog dood. Wat maakt dat nou in zijn hemelsnaam uit? Ik bedoel, ik zie die dingen niet zo zitten. Bovendien, zijn dat wonderen? Ik geloof het niet. Ik geloof dat men dan die kracht die gewoon nog in die, al in die oude mens zit, volstrekt onderschat, hoor. Men spreekt niet voor niks over strijd van de mens tegen de een of andere ziekte. Dat is een mentale kwestie. Het is een kwestie van levensbeschouwing en van wilskracht. En dat speelt mee in de genezing van, nou, ik denk bijna alle ziektes. Om dat dan meteen wonderen te noemen. Begrijp je me goed? Ik geloof dat God wonderen doet. Ik zou u daar ook voorbeelden van kunnen geven. Dat ga ik niet doen. Want ik probeer u juist voor te houden. Dat voor zover het al gebeurt is het uitzonderlijk. En niet voor de sensatie. Niet als teken. Niet bestemd voor het publiek. Zie? Maar wat geestelijke gaven betreft, dat bestaat niet uit dit soort wonderheden. Dat bestaat gewoon uit dat als je iemand een keer vraagt om orgel te spelen, dat hij het voortaan altijd moet doen, heeft hij een loopbaan. En als je 20, hoe lang was het geleden, hoeveel jaar geleden hebben we gezegd, we gaan conferenties beleggen, zullen we dat samen doen. En het is sindsdien zo gebleven, dat is een loopbaan. Begrijp je wel, dat gaat dan gewoon zo door, dat is dan... En zo, dat is verantwoordelijkheid die men krijgt. Kun je wat? Heb je een bepaald vermogen? Kun je wat? Dan mag je dat doen. Niet eenmalig, maar vanaf nu. Onbeperkt. Dat is hoe de Heer werkt. Anders hoeven de dienstknechten trouwens ook niet getrouwd te zijn. Weet je wel. Maar God geeft en ieder na vermogen. Dat zijn geestelijke gaven. En die geestelijke gaven zijn niet sensationeel. Veruit de meeste, helemaal niet. Veruit de meeste gebeuren in het verborgene achter de gesloten deuren. En dat is maar goed ook. Want er is heel wat omgaat onder kinderen gods. Wat maar het beste achter gesloten deuren kan blijven ook. Want het is helemaal niet geschikt voor publicatie. Zou niemand wat aan hebben. Het is niet opbouwend. Het is niet stichtelijk. Problemen zijn altijd problemen. Omdat er wat misgaat. Omdat er, en dus zonde speelt daarin een grote rol. Het zal je gedacht zijn wat er in de kerkenraadsvergadering allemaal besproken wordt. Nee, wat de diverse gemeenteleden nu weer uitgevreten hebben. Nou ja, dat wordt besproken. En dat zijn de problemen. Het is maar goed dat dat daar binnen de kamers blijft. Dat zelfs in die kamer niet eens moeten wezen. Maar goed... Maar geestelijke gaven, wat de Heer ons geeft, is eeuwig leven. De genade geeft God, is het eeuwig leven. Maar eeuwig leven niet in de statische betekenis van het woord leven, maar in de praktische betekenis, leven. En geeft u een leven, iets te doen. En dat is inderdaad ons leven, niet incidenteel een klusje... Maar inderdaad, het lopen van een bepaalde loopbaan. Het is misschien een groot woord, loopbaan. Maar niettemin, dat is wat het is. Bepaalde verantwoordelijkheid onder geloven. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik heb iemand gekend die zag het als een bediening om alle zieken in de wijde omgeving te bezoeken enzovoorts. Dat is een bediening, dat is een loopbaan. Als het wat voor je is, als je daar tegen kunt, ik kan daar niet tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben altijd geconfronteerd te worden met de ellende van alle mensen, daar kan ik echt niet tegen. Nee, zeg maar, ben ik niet tegen opgewassen. Maar sommigen kunnen dat wel en doen dat ook. Om maar eens wat te noemen. En dan heb ik het nog niet eens over, want daar wil ik eigenlijk niet over praten, maar dus velen... Onder ons hier, waarvan ik weet dat ze een specifieke verantwoordelijkheid op zich genomen hebben. Een bepaald werk doen op de achtergrond, maar het gebeurt wel. Ik kan er van op aan. Nee, niet voor mij, maar gewoon uit eigen initiatief bedoel ik. Die een weg gevonden hebben daarin. die iets doen. Ik ga het niet aanhalen allemaal. Bovendien, daar kom ik de hele ochtend nog niet mee klaar met dat allemaal te noemen. Wat er allemaal gebeurt. Maar soms vind ik het verbijsterend. Hoe dat woord uitlegt en hoe blijkt dat het inderdaad zo is. Mensen vinden hun weg. Mensen stellen zich tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En inderdaad. God geeft ze het werk. En de grote verantwoordelijkheid die wij dan hebben, is daaraan ook trouw te zijn. En ons te blijven realiseren wie wij zijn. Dat God ons iets geeft en dat wat wij ook doen, wij doen het in dienst van de Heer. En dan nog iets, dat had ik misschien in de eerste plaats moeten zeggen. Voor velen van ons geldt in de eerste plaats dat wij een positie innemen hier in deze wereld. Dat wil zeggen, we hebben een plaats in een gezin enzovoort. We hebben een werkkring. We moeten zien aan de kost te komen enzovoort. We moeten soms dingen doen, heel dikwijls, die we niet prettig vinden. Maar dat hoort bij onze betrekking, ons beroep of wat het maar is. En ook daarin zijn wij nog steeds wat wij waren. Namelijk dienstknechten van Christus. Op grond van onze wedergeboorte. Met andere woorden, al wat wij doen in ons leven, doen wij terwijl wij dienstknechten van Christus zijn. En misschien geeft de Heer ons niks anders dan dat te doen. Maar in elk geval, wat wij doen, al wat gij doet, ook voor de baas, staat erbij, voor de dienstknechten naar het vlees, doe dat van harte, van binnenuit, en met volle overgave, want dat is wat van harte toch betekent, doe dat van harte goden. Want wij zijn goden levend gemaakt. En dan denkt u misschien, ja, maar God heeft aan dat werk toch niks. Dan moet ik u zeggen, nee, misschien niet. Maar wat wij er zelf mee leren, is getrouw te zijn. En wat wij zelf leren, is wat wij ook doen, in welke omstandigheden ook, om dat te doen betrouwbaar, met volle inzet, om wie wij zijn. En ook al zou het een werk zijn wat helemaal niks met geestelijke dingen te maken heeft, en we doen het met die inzet, met die beschouwing zal ik maar zeggen, als voor de Heer zal u ons ook in dat werk de kracht verlenen die daarvoor noodzakelijk is. Want hij zorgt voor zijn personeel. En in het algemeen geldt, als wij dingen doen als voor de Heer, zal dat ons veranderen. De bezigheid zelf vormt ons. Dat is bij de natuurlijke mens zo, dat is bij de wedergeboren mens ook zo. En zonder die bezigheid, zonder die activiteit, zakt dat leven in, zal ik maar zeggen. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar verzwakt het als het ware. Met andere woorden, wij zijn tot matigheid en God geeft ons een loopbaan. Ik gaf mijn leven aan de Heer om hem te dienen. Ik heb vele jaren gewoon in de fabriek, ben ik gewoon aan de kast gekomen, ongeschoold werk. Was leuk? Herinner ik me eigenlijk niet. Of ik het goed deed? Ja, wist ik waarachtig. Dat is het voordeel van als je werk hebt dat beneden je mogelijkheden, beneden je grenzen ligt. Dan kun je dat in ieder geval goed doen. Dat is geweldig. Het kost niet al te veel moeite. Hè? Je had wat over, maar zo wat. Het is makkelijk. Het gaf mij de gelegenheid om in mijn vrije tijd mijn Bijbel te bestuderen. Onder andere. Dat is historisch. En als je een zware job hebt, dan sta je ermee op en dan ga je ermee naar bed. En neemt het je in beslag. Kan je beter niet hebben. Je kan beter iets hebben wat lichter is. En wat je wat vrijer laat. En wat je van je af kunt zetten. Waarbij je de deur achter je dicht kunt gooien enzovoorts. Dan zegt u, ja, dan verdien je minder. Nou, in onze dagen scheelt dat niet zo heel veel allemaal, hoor. Wie verdient er nog meer dan het minimumloon? Toch bijna niemand tegenwoordig. Hè? Dat moet je toch allemaal weer inleveren, of niet? Nou, nee, ik bedoel, denk hier nou eens over na. Neem het nou serieus. Ik ken broeders en zusters die zeggen, ja, ik heb een werkkring, ik heb een bedrijf, maar ik heb het veel te druk. Maak me zorgen. Ik heb te veel werk, ik heb te veel klanten. Moet ze kwijt. Heel verstandig. Dan wel wat minder. Dat meen ik echt hoor. Dat laat je vrijer. Zie. Maar als je wat doet, dan moet ik het toch met u over hebben. Wat je ook doet. Ik zal u wat anders vertellen. Ik hoor nog eens de kreet, van huis uit ook trouwens. Bezit uw ziel in leidzaamheid. Ik heb geen flauw idee waar het staat, behalve dan dat het ergens in die 1200 bladzijden moet staan. Hè. Wie weet waar het staat? Bezit uw ziel in leidzaamheid. Weet niemand, hè? Maar het schijnt erin te staan. Bezit uw ziel in leidzaamheid. En daar bedoelt men dan mee geduldig zijn. Hè? Geduldig zijn. Niet reageren. Laat het maar gaan. Beheersen. Geduld hebben, bezit uw ziel in leidzaamheid. Soms denk ik, dat is typisch de Nederlandse interpretatie van de term. Want de uitdrukking betekent, nou ja, ongeveer het tegenovergestelde. Want leidzaamheid is niet geduld. Leidzaamheid is afzien. Wat een vreemd woord is, maar ja, wij hebben het woord leidzaamheid dus verbasterd. We zijn het als het ware kwijt, we kunnen het niet meer gebruiken, we hebben er andere betekenis aan gegeven. En nu hebben we niet eens meer een woord om hetzelfde aan te duiden.
Lucas 21 vers 19.
Kijk, staat toch in de Bijbel, Lucas 21 vers 19. Dank u, broeder. Ja. Bezit uw ziel in leidzaamheid. Leidzaamheid wil zeggen dat men ervoor gaat. Domme uitdrukking is dat maar weer. Leidzaamheid wil zeggen leidenschaft in het Duits. Ik heb er een hekel aan dat ik dan een Duits woord moet gebruiken. Maar goed, leidenschaft. Het wil zeggen dat men in volle overgave ergens mee bezig is. Overgave ergens mee bezig is. En overgave is heus het goed woord. Want dat leidzaamheid komt wel degelijk van het woord lijden met een lange ei. En het suggereert dat iemand die lijdt is ergens aan ondergeschikt. En we leggen dat negatief uit en zeggen, nou ja, leidzaamheid wil zeggen dat men geduldig is. Zo van, men kan aan de omstandigheden toch niks doen, men is er aan ondergeschikt. En dus bezit je ziel in leidzaamheid. En bovendien, het woord is zoveel als het woord passie. U weet wel van lijden, van de Matthäus Passion. En passie, lijden. Dus nou ja, je moet het maar ondergaan en dat is het dan. Alsof het passief is, want het is dat woord. En toch is het een misverstand, want het begrip lijden heeft de betekenis van inderdaad dat men ondergeschikt is, maar bij voorkeur dat men ondergeschikt is aan een kracht die over je komt. Hè. Dan ben je, dan is er sprake van leidzaamheid. De kracht des Heilige Geestes zal over u komen. En toen waren de discipelen, ik heb het over de Pinksterdag zal ik maar zeggen, waren de discipelen ondergeschikt aan die kracht die over hen kwam. Een actieve kracht. En zij werden dus passief, dat wil zeggen ze werden ondergeschikt aan die kracht, maar die kracht werkte in haar uit. En ze werden dus in de praktijk actiever dan ooit tevoren. Zodanig dat toen de hoge priester tegen Petrus zei, jullie mogen niet meer spreken, zei Petrus, ja, dat kan je wel vragen, maar wij kunnen niet anders. Dat is leidenschaft. Ik geloof tenminste dat in Duits het woord nog wel de oorspronkelijke betekenis heeft. Zo ongeveer. Dat wil zeggen, niet man zitten afwachten en hoe zit je ziel in leidzaamheid en we zien wel wat er gebeurt. Nee, je fietst gewoon door. Zo hard mogelijk. Het is wel niet harder dan 30, maar ja, hoeveel je ook traint. Maar leidenschap is het wel, hè. Je gaat door. Dat is leidzaamheid. En dat is wat de Bijbel ook zegt over gelovigen. Dat we zouden wandelen in leidzaamheid. En jij hebt leidzaamheid van nodig. En leidzaamheid is, kan niet schelen wat er gebeurt, maar ik ga wel verder. Leidzaamheid is, met je dondert met je fiets in het ravijn. Toch? Je klimt eruit. En je springt meteen weer op die fiets. Dat is leidzaamheid, hè? En een Pontiac. Horloge. Dat is iets langer terug. Maar vooruit. Dat is wat het is, hè? Gewoon niet denken, niet kijken. Gewoon, men was aan het fietsen. Ja, het wordt onderbroken. Dat kunnen we niet hebben. Gewoon weer op. Hè? Of je gaat met heel je zijspancombinatie over de bult en over de kop. En wat doe je? Je kruipt op handen en voeten. Nou, één hand en één voet, heb ik begrepen, Isaac. Kruip je weer terug naar het spulletje. Zo noem je dat toch, het spulletje. De zijspancombinatie, dat heet het spulletje. Je kruipt er weer naartoe en je probeert verder te rijden. Dat kan helemaal niet, want dan heb je beide armen en benen gebroken. En de machine doet het ook niet meer. Die is helemaal krom, de wiel ligt eruit. Maar het is het eerste wat je doet. Nooit gezien? Nou ja, op televisie dan. Hè? Maar zo werkt het. Dat is leidzaamheid. Je gaat gewoon door. Het is niet anders. En dat is christelijk leven. Leidzaamheid. Onderworpen namelijk aan een kracht die werkt. Dat is de kracht van de geest en dat is de kracht van het woord. Zie? Wat er ook gebeurt. Dat maakt je dus ook inderdaad betrouwbaar. Wat er ook gebeurt, je kan er van het banden. Ik ken gelukkig nogal wat broeders en zusters. Zo, met die leidzaamheid. Ik denk er nooit veel over na. Want ik beschouw het niet als iets bijzonders. Ik beschouw het als normaal. Of dat terecht is, weet ik niet, maar het is in ieder geval normaal volgens de schrift. Leidzaamheid. Je spreekt iets af en je kan ervan op aan. Je weet dat het gebeurt. Wat er ook misgaat, je weet dat het goed komt. Hoe dan ook. Koet, gekoet heet dat. Hè? Dat wil zeggen, het kostte wat het kost. Toch of niet? Ik zal ook even in tongen spreken. Koet, gekoet. Nou ja. Zoiets. Leidzaamheid is dat. Ik moet niks hebben, omdat het niet Bijbel is, dat mensen zeggen, nou dan gaan we zitten wachten. Ja, wat doe je tegenwoordig? Vraag je dan, ja, op het ogenblik even niks. Hoezo niet? Ja, we weten het nog niet, wij wachten op de leiding van de Heer. Hè? Daar kan je heel lang wachten, want leiding is sturen, letterlijk. Je sturen, maar als het ding stilstaat, de Ferrari weet je wel, of was het Gazelle, dan weet ik het niet meer. Of de Barree op, de Scania, of andere naaimachine. Oh, nou ja, goed. Maar goed, als het ding stilstaat, valt er niks te sturen hoor. Toch? Als het paard stilstaat, wat moet je dan met leidsels? Er valt niks te leiden, beweegt niet. Ga dus helemaal überhaupt geen kant op. Daar hoef je ook niet bij te sturen. Zie? Je moet daar niet op gaan zitten wachten. Je moet doen wat je hand vindt om te doen. De Heer stelt je aan de meet, aan het begin van de loopbaan. En je weet wat je dan doen moet. Lopen? Moet dat? Nou nee, maar het is wel rechtvaardig. We zijn kinderen van God geworden. Dus vanzelfsprekend dat we de Heer zouden dienen, dat is één. Het andere punt is, wat had je dan gedacht, dat we blijven staan? Wat had je gedacht met je leven te doen? Niks. Een beetje aan de kost komen om in leven te blijven, maar waarom zou je eigenlijk in leven blijven? Toch? Nee, ik ken mensen zo hoor. Die doen er alles aan om in leven te blijven, maar waar het leven nou eigenlijk voor is, dat kunnen ze me niet vertellen. Dat sukkelt maar voort, van de ene dag in de andere. En in werkelijkheid gaat het leven aan hen voorbij. Maar lijdzaamheid is niet wachten tot het leven over is. Lijdzaamheid wil zeggen dat men krachtig bezig is. Dat men weet niet precies wel, maar men doet het nou eenmaal. Dat is... Leidzaamheid vind je onder sportlui. Zonder leidzaamheid bereik je in de sport überhaupt helemaal geen bal. En je vindt het in de kunst natuurlijk. Waar dient kunst voor? Is goed geantwoord. Nergens voor. Iemand zegt, het heeft commerciële waarde. Zeg ik, nee, dat is kunst. Maar het heeft helemaal geen commerciële waarde. Dat heeft men onder elkaar afgesproken dat het commerciële waarde heeft, maar in werkelijkheid helemaal niet. Het is helemaal niet nodig. Het is niet, hoe noemen ze dat? Ik kan niet op het woord komen. Maar je hebt het voor het leven, heb je dat niet nodig. Maar waarom maakt men kunst? Omdat men er behoefte aan heeft. Hè? Van Bill Gates weet ik dat. Aan die man wordt natuurlijk af en toe gevraagd, maar hoe doe je dat nou, zo'n liedje schrijven? Hoe moet ik dat nou doen? Enzovoorts. En het antwoord van Bill Gates was, als je niet de hele dag bezig bent met liedjes maken in je hoofd, als niet de hele dag die woorden, teksten en of eventueel muziek door je hoofd gaat, als je niet de gedrevenheid om iets op te schrijven of zoiets, of vast te leggen op wat voor wijze dan ook, hij zegt, dan kan je er beter niet aan beginnen, want je leert het toch nooit. En als je dat wel hebt, zegt hij, kom dan maar eens langs, daar heb ik nog een paar tips. Om het in banen te leiden. Maar als het niet eerst in gang gezet is, valt er niks te sturen. Maar dat is leidzaamheid. Het zit erin en het moet eruit. Zie? We zijn kinderen gods, we hebben die kracht gods ontvangen, het zit erin. En op een of andere wijze moet dat eruit. Dat is leidzaamheid. Als u dat niet hebt, is het vermoedelijk zo dat u niet voldoende gevuld bent met de geest en dus niet voldoende gevuld bent met het woord van God. Maar normaal is dat we dat woord in ons hoofd hebben, in onze gedachten, in ons bewustzijn, in ons gemoed. En als het daar is, komt het eruit ook. En dat is oprechte beleving, voor sommigen moet ik zeggen bevindelijkheid. Dat is oprechte beleving van dit eeuwige leven. Maar dat gebeurt actief. En onderworpen aan die kracht die in ons werkt. Die drijft ons voort. Die doet ons, laat ons dingen doen die wij naar de mens gesproken helemaal niet hoeven te doen. Maar wij willen het nou eenmaal. En dat is de enige echte reden. En daarna laat ik hem even los. Want diezelfde Bijbel leert ons dat hetzelfde beginsel ook werkt in de oude schepping. Maar dat is het boek Prediker. Die zegt, je kan wel van alles willen bereiken in het leven, willen tot stand brengen, maar wat voor zin heeft het? Niks, want wat je ook tot stand brengt, het gaat weer voorbij. Het wordt weer afgedankt, of het stort weer in elkaar, of het wordt overwoekerd, of wat het maar was, wat je tot stand gebracht hebt, enzovoorts. Waarom zou je het dan doen? Omdat het aardig is om ermee bezig te zijn. Dat is het. En dat is wat God geeft. Dat is een deel van de mens, staat er dan. Dat is wat God geeft, want een deel is een cadeautje. Dat weet u toch nog, hè? In de Bijbel, geschenken. Dat is wat God geeft aan de mens. Om te doen. Het bezig zijn zelf. Daar ging het om, hè? De modelspoorlijn aanleggen. Dat is het aardige, niet als die af is. Dan moet er weer een nieuw project komen. Dat is wat het is. Dat geldt voor de oude mens, de natuurlijke mens. Hij moet ergens mee bezig zijn, liefst met iets wat hij leuk vindt om te doen. Dat is het dan. Ik ken mensen die houden van tuinieren. Dat vind ik een goed voorbeeld. Je blijft eraan bezig, het is nooit klaar. Het heeft elke dag zorg nodig. Waaruit je maar weer ziet dat evolutie niet bestaat. Het wordt niet vanzelf beter, het wordt vanzelf slechter. Dat lijkt me voldoende argument tegen heel die idiote evolutietheorie. Hè? Het is nooit klaar. Daarom, ik hou er niet van. Maar als je houdt van het bezig zijn, van het graven in de grond, van de, zal ik maar zeggen, nou ja, dan heb je een leuke bezigheid. Dat is ook mooi. Je ziet iets ontstaan en weer verdwijnen. Maar het gaat om het bezig zijn. En niet om het eindresultaat in de eerste plaats. Ben ik serieus? In deze oude schepping is namelijk geen eindresultaat. Dus als je je leven prettig wil doorbrengen, moet je iets doen wat je leuk vindt om te doen. Meer niet. Niet de carrière nastreven, niet iets willen bereiken. Niet primair althans. Het primair is, je moet het leuk vinden om te doen. Of je daarmee nog wat bereikt, zo, nou ja, dat is mooi meegenomen. Maar het gaat om het bezig zijn. Dat is de oude schepping. En wat de nieuwe schepping betreft, in beginsel precies hetzelfde. Alleen, daar is wel degelijk een verlengde. Namelijk, wij dienen hier de Heer. Wij doen dat omdat wij het graag doen. Omdat ons dat vrede, blijdschap en rust in ons gemoed geeft. Hoe hard we misschien ook lichamelijk bezig zijn. En we hebben de belofte van de Heer dat we van hem loon zullen ontvangen. Ook al hebben we hier gepeest voor een heer naar het vlees. Zaten. Dan nog zouden we van hem het loon ontvangen. Het is een geweldige waarheid. We doen iets wat we prettig vinden om te doen. En we worden er nog voor beloond ook. Zoals tennis Ernie Ford zei. Mijn leven lang doe ik wat ik prettig, wat ik leuk vind om te doen. Namelijk zingen en raad is wat. Wordt er vorstelijk voor betaald. Nou, dat is het ongeveer. Wij doen het niet om het loon. Al wordt het ons als argument in de Bijbel wel degelijk voorgesteld. Ook als bemoediging. Zodat op momenten dat we zeggen, waar doen we het eigenlijk voor? Wij altijd nog overhouden, wij zullen van de Heer beloond worden in de toekomst. Maar daar doen we het ook niet in de eerste plaats voor. Waar we het in de eerste plaats voor doen, is omdat het onszelf zegent, vult. Ons praktische leven. Het houdt ons bezig met zinnige dingen. Zie? En hoe dan ook de Bijbel zegt, al zou je bij wijze van spreken het evangelie prediken elke dag en er komt niemand tot geloof, dan nog wordt Christus in je leven verheerlijkt. Omdat jouw eigen zondige lichaam gebruikt wordt tot eer van God. Het is tot eer van God dat zijn woord, zijn waarheid gepredikt wordt. Of er iemand naar luistert, dat is weer een ander verhaal. Heb je dat nog? Nou goed. Vers 4 van Romeinen 12. Gelijk wij in één lichaam vele leden. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben. Iets dergelijks staat ook in Korinthe. Maar ik heb het u al uitgelegd. Een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit verschillende leden. Lichaam is eenheid uit verscheidenheid. Die verscheidenheid, een eenheid vormt, heet zo'n eenheid een lichaam. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben. De lichaamsdelen hebben een verschillende functie. Ik bedoel, je voeten zijn op te lopen, maar je handen niet. Dat ik altijd wat wantrouwen heb tegen mensen die op hun handen kunnen lopen. Er zit er toch ergens wat in de knoop. Er zijn die dingen niet voor. Hè? Bij wijze van spreken. Al die leden hebben niet dezelfde functie. Het is wel één lichaam. Maar de leden hebben niet dezelfde functie. En voor zover ze toch dezelfde functie hebben, is het het dienen van het hoofd. Het hoofd bedenkt wat er gedaan moet worden, zal ik maar zeggen, en bovendien coördineert dat. En de lichaamsdelen, die zijn daaraan ongeschikt, enzovoort. En daarmee dienen de lichaamsdelen ook elkaar. Toch? Ook al weten ze dat niet. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat is in de gemeente ook zo, broeder. Echt waar, hoor. Dat hoef je niet van elkaar te weten. Merkwaardigerwijze, het functioneert wel. Bij gelegenheid kunnen we dat ook constateren. Dat het heel goed functioneert. Omdat het hoofd coördineert. Nou goed. Vers 5. Alzo zijn wij velen één lichaam. Wij gelovigen zijn één lichaam. Niet moeten wij ons best doen dat te worden. We richten de ecumenische beweging op, of hoe het maar heten mag. Of een unie van vrije baptisten. Voorbeeld van pleonasme. Een unie van vrije baptisten, dat is voorbeeld van pleonasme. Met excuses aan de vrije baptisten die zich geunificeerd hebben. Is dat een goede woord? Ik vervoeg het maar zelden. Dus ik. Nou, doe maar. Alzo zijn wij velen één lichaam. Wij zijn één unie. Want wij zijn vrij. En bij nader inzien, wij zijn ook baptisten. Toch of niet? Nou ja, wij laten ons groot dopen, heet dat, hè? Of zoiets. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, in het hoofd, in die ene geest. Uit 1 Korinthe 12, weet je nog, door één geest in één lichaam gedoopt. We hebben hetzelfde leven in ons, dat bindt ons aan elkaar. En dus elk een, ieder voor zich, ieder individueel, zijn wij elkanders leden. Het normale christelijke leven speelt zich af binnen dat lichaam, in dat geheel. Zoals eerder gezegd van de week, onze verantwoordelijkheid is er een in de eerste plaats binnen de gemeente. Nee, de staat doet goed aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten Gods. Dat komt eerst. Bij nader inzien hebben wij onze handen daar wel vol aan, zo ongeveer. In het algemeen. Vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven, dan weet je meteen wat die gaven zijn. Als je voet bent in het lichaam, dan is je gave dat er gelopen moet worden, om zo te zeggen. Toch? Het is wat erg simpel gezegd, maar hoe zeg je zoiets? Dat is de functie, dat moet je doen, daar is je voor. En niet om blokfluit te spelen. Hè? Met je tenen. Dat gaan we ze doen. Hebben we nu verscheidene gaven? Naar de genade die ons gegeven is. Maar gaven en genade zijn synoniemen. Naar de genade ook voor zover die ons gegeven is. Matigheid bedoel ik, hè? Tot een bepaalde maat, tot een bepaalde norm. Laat ons die gaven besteden. Die hele zin staat er niet, maar de apostel slaat wat woorden over, moeten wij weer invullen. Dat is wat lastig. Maar laat ons die loopbaan lopen, als die gaven loopbaan is. Laat ons die verantwoordelijkheid dragen. Dat klopt altijd, want die gaven bestaat altijd uit verantwoordelijkheid. Dat is gewoon bij de oude mens ook zo. De baan krijg je. Behalve in mafioze landstreken, zal ik maar zeggen. Daar moet je eerst betalen voordat je de baan krijgt. Maar dat heet corruptie. Dat is niet de bedoeling. De baan krijg je. En daarna moet je doen wat bij die baan, die loopbaan hoort. En daar word je voor beloond, eventueel. Maar de baan is gratis. En je krijgt hem op grond van ingeschatte betrouwbaarheid. Ook in dezelfde wereld. Precies hetzelfde. Maar als je dan die baan gekregen hebt, aan de slag dan. Doe wat. Laat ons die gaven besteden. Het zij profetie. Naar de mate des geloofs. Naar de mate weer van betrouwbaarheid. Wat de Heer je geeft. Het zij bediening. Dienstwerk, dat kan alles zijn. In het dienst. Heb je een dienstwerk gekregen? Dien dan ook. Het zij die leert. In het leren. In de zin van onderwijzen is dat trouwens. Het zij die vermaant. Vertroosten is dat eigenlijk. Het zij die vermaant in het vermanen. En het moet duidelijk zijn dat hier niet specifieke verantwoordelijkheden genoemd worden. Of het zou moeten zijn die van profetie. Maar voor de rest zijn die dingen niet te beschrijven. Het zijn maar wat woorden die zo in aanmerking komen, want een echte lijst van geestelijke gaven bestaat dus niet, hè? Om voor de hand liggende redenen. De verantwoordelijkheid die we hebben in de gemeente is in hoge mate bepaald door allerlei andere omstandigheden ook. Dat creëert bepaalde behoeften enzovoort. En de Heer geeft ons daarin een bepaalde plaats. Die gaven worden ook niet benoemd. Er zijn een paar dingen die specifiek benoemd worden. Maar de meeste niet. Hier niet en ergens anders ook niet. En er zijn lui die systematiseren dat. Dat doe ik ook vaak. Dan maak je een lijstje van geestelijke gaven. Maar dan krijg je vijf lijstjes van geestelijke gaven. En die zijn allemaal zeer verschillend. Een paar overeenkomsten, maar de rest is alles verschillend. Nou goed. Laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bedienen in het bedienen. Wat het maar wezen mag, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, oprechtheid eigenlijk. Met geen ander doel, enkelvoud, niet meervoud. Enkelvoud. Die een voorstander is, die vooraan staat in naastigheid. Nieuwe vertalers hebben hiervan gemaakt, die leiding geeft. Want men had het begrip leiding geven nodig. Het staat nergens in de Bijbel dat we leiding zouden geven. Of dat we geestelijke leiders zouden hebben. Toen heeft men dit woord maar vertaald met leiderschap of leiding geven. En sindsdien staat het toch in de Bijbel. Ik weet dat ik het cynisch zeg, dat het zo uit mijn mond komt, maar het is wel zo. Wij hebben geleerd dat men voorstander is, dat wil zeggen vooraan staat en daarmee ook vooraan gaat, dan heet het voorganger, omdat men geacht wordt voorbeeld te zijn. U weet hoe men de kudde gaat? Of met een school? Vissen? Er zwemt er één die kant op en de hele rest gaat er als vanzelf achteraan. Zo werkt dat. Is dat leiding geven? Ja, eigenlijk wel in de echte betekenis van de term, maar niet in de moderne betekenis van de term. Hè? Maar het is meer voorstaan, voorstander zijn, voorbeeld zijn. De algemene Bijbelse gedachte is dat naarmate wij langer kinderen God zijn, naarmate wij meer veranderd zijn in ons denken, naarmate wij meer levenservaring op hebben gedaan, naar diezelfde mate zouden we ook voorbeeld zijn en vooraan staan enzovoorts. Voorbeeld geven aan anderen. Nou, geven aan, dat is overdreven, dat bedoelde ik ook niet. Ik bedoelde voorbeeld zijn. En dat is niet hetzelfde. Maar goed, als we in zo'n positie terechtkomen, oké. In naastigheid. En naastigheid komt aardig overeen met leidzaamheid. Dat ligt naast elkaar. Het wil zeggen met volle inzet. Met volle overgave. En via overgave kom je bij passé. Leidzaamheid terecht. Hè? Dat is volle inzet. Nou goed. En die barmhartigheid doet in blijmoedigheid, die bedoelde ik dus straks. Hè. Als je altijd maar zieken bezoekt, dan kom je altijd terecht bij zieke mensen. Dan word je zelf, ik tenminste, daar word je neerslachtig van. Vind ik. En wat staat hier? Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Ik zal die barmhartigheid op die manier niet kunnen doen, op termijn in ieder geval niet in blijmoedigheid. Ik geloof niet dat het voor mij is weggelegd. Zoiets. En ik ben er niet rouwig om, want ik beschouw dat als een last die ik niet kan dragen. Ik ben niet serieus. Ik ben een emotioneel man, kan ik niks aan doen, vind ik erg genoeg, lastig genoeg, hinderlijk. Absoluut hinderlijk, maar het maakt me onbekwaam voor bepaalde zaken. Dat is nu helemaal zo. Daar gaat het om. En daarna, kijk, dit is vers 1 tot en met 8, is systematische uiteenzetting. Vergeet het niet, hè. Dus systematisch, methodisch, normale christelijk leven. Oké, ben u tot geloof gekomen? Is de Heer Jezus Christus uw verlosser? Ben u tot hem gegaan? Heb je hem gedankt voor wat hij gedaan heeft in het verleden? Heb je het eeuwig leven aangepakt? Onder dankzegging, uiteraard. Oké, dan volgt dan regel 1. Dat gij uw inmiddels levend gemaakte en geheiligde lichaam stelt bewust tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Hoe doe je dat? Dat is makkelijk genoeg. Je roept de Heer aan en zegt: Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En als je brutaal bent, zeg je: eigenlijk, Heer, zou ik wel graag, als ik dan mag kiezen uit loopbanen, dan zou ik wel graag zo'n soort loopbaan willen hebben. Dat mag. Nee, dat kan. Wie eens opzien is aan het begeert, begeert in treffelijk werk. Het is niet verboden, dat mag. Je kunt dat vragen. Zo van, als je dan toch, de meesten hebben trouwens liefst een betrekking in een adviserende functie. Maar goed, die zijn niet nodig, daar is geen vacature in. Dus dat is nou jammer. Maar je mag die dingen tegen de Heer zeggen. Ik ben zo brutaal niet, eerlijk gezegd. Maar je moet altijd bijzeggen, in volle oprechtheid, doch Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat moet wel, want anders loop je het risico dat je een baan krijgt die je begeerde, maar van ze van zal blijken dat die te zwaar is voor je. Dat risico wil je toch niet lopen. Dus dan zeg je, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou ja, en dan kom je in de, hoe heet dat ook alweer? Ik ben vergeten hoe dat heet. Dan kom je in het, leerlingenstelsel heette dat in mijn jeugd. Hoe heet dat tegenwoordig? Kom je in het leerlingenstelsel. Dan ga je 2 dagen naar school. Nou, het was toen 3 dagen naar school, geloof ik. En 2 dagen werken bij een baas. Of zoiets. Kom je in leerlingenstelsel. Dat is trouwens het oude onderwijssysteem. En dat weet u toch, hè? Je gaat bij een baas werken in de leer. Je krijgt geen loon, je moet ervoor betalen. Want je leert. Zoiets is het eigenlijk, hè? Dan word je door de Heer geplaatst in het leerlingenstelsel. En dan word je eerst geoefend, of getest, of wat er bewezen mag, op je betrouwbaarheid. Hè? Wat zal ik eens zeggen? Als voorbeeld. Ik weet zo gauw geen voorbeeld. Maar je krijgt iets te doen. En eens kijken of je er dan altijd bent. Als het zover is, weet u wel. Of dat wel doorgaat. Of dat u zegt, nou ja, nou, het is zo lang gedaan. Het is nou tijd dat iemand anders dat eens doet. Ik heb het nou wel gezien. Hup. Meteen disqualificatie, strafpunt of wat er bewezen mag. Maar in ieder geval puntenverlies of punten erbij, maar dan aan de verkeerde kant van de boekhouding. Zo werken die dingen. Gebleken geschiktheid. Zo werkt dat. En indien niet, dan wordt het oefenen als de Heer u serieus neemt. En als de Heer zegt, nou ja, zij heeft zich gemeld, wil mijn werk doen. Ja, voorlopig wordt het nog niet wat, dus eens kijken of ik misschien zo iemand wat kan bijbrengen. En dan kijk ik even rond of ik gezichten zie die zo van, ja, dat herinner ik mij zo. Hè? Want zo doet de Heer dat met ons. Hij leert ons wat. Geeft ons kleine verantwoordelijkheden die wij bloedserieus zouden nemen. En als we dat kunnen dragen, krijgen we misschien wat meer te dragen. En als er dingen bij waren die we eigenlijk niet konden, nou, dat kan geoefend worden ook nog. En helemaal aan het eind van het verhaal hebben we een verantwoordelijkheid van de Heer. We zijn daar trouw in, maar bij gelegenheid overstijgt het ons draagvermogen. Dat komt niet door ons, maar dat komt door de omstandigheden. Of door de duivel, of weet je veel wat. En dan is hij degene die met de verzoeking ook de uitkomst geeft. En die hulp geeft te bekwamer tijd. Is het altijd? Nee, te bekwamer tijd. Die kent u toch, hè? Hebreeën 4. Nou, hoe dat ook zij, het normale christelijke leven bestaat daaruit dat we in ons leven iets hebben specifiek waarin wij de Heer dienen, een bewuste verantwoordelijkheid die wij kennen en waar wij ook trouw aan zijn. En in het algemeen, dat is niet iets wat in het oog loopt, waar we naar de mens eer mee kunnen behalen of iets dergelijks. Dat is gewoon dienstwerk, ondergeschikt werk. Ik zal maar zeggen, het vuile werk. Ik zal maar zeggen, is geen goed Nederlands, geloof ik, maar ik heb het van Bos geleerd. Van Johan Bos, dus mag ik zeggen, zal maar zeggen, hè. Goed. Het is bij wijze van spreken het vuile werk. Wat wel gedaan moet worden, dat ook noodzakelijk is, opdat bepaald werk in het algemeen voortgang kan vinden. Dat is normaal christelijk leven. Dat geeft bevrediging. En daarin vinden wij dus inderdaad onze rust in het leven als zodanig. Misschien stelt het niet veel voor, maar het is onze passie. Dat is dus niet passief, hè? Dat is actief, dat begrijpt u toch. Hè? Daar gaan wij voor. Want dat is wie wij zijn. Dienstknechten van Christus. Kinderen Gods. God die onze handen niet leeg laat, maar ons wat te doen geeft. En uiteindelijk blijft toch zo dat wat wij hier ook doen, ook voor de Heer, op de loopbaan die wij lopen, is bedoeld in de eerste plaats. Niet omdat we hier eer zouden behalen of dat het hier op aarde ergens resultaat zou hebben om ons heen. Hoewel dat niet ondenkbaar is. Maar in de eerste plaats heeft het tot functie dat wij zelf voorbereid worden voor onze bediening in die nieuwe schepping. Voor de toekomst, de eeuwigheid, daarheen zijn we onderweg. En totdat het zover is, zitten wij allemaal in het leerlingenstelsel. Maak er wat van.